2 Korinthe 5, waar ik lees vanaf vers 1. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van de Heere, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover. In het voorgaande schriftgedeelte, en eigenlijk de voorgaande 4 hoofdstukken, heeft de apostel Paulus eigenlijk een beetje verantwoording afgelegd over zijn wijze van doen en over de aard van zijn prediking en ook over de wijze waarop hij dat doet. En de belangrijkste gedachte is daarin dan dat hij nou eenmaal een prediker is, een dienstknecht is van het nieuwe verbond, daartoe bekwaam gemaakt door God zelf, zoals het in hoofdstuk 3 al stond. En hij zegt daar bovendien bij dat hij verschilt van Mozes, want Mozes, die op de Sinaï geweest was en de heerlijkheid des Heren aanschouwd had, deed vervolgens een bedekking op zijn aangezicht. Maar Paulus, die op de Sinaï geweest was en de heerlijkheid des Heren aanschouwd had, deed vervolgens geen bedekking op zijn aangezicht. Dat hij op de Sinaï geweest was, dat komt pas aan de orde in hoofdstuk 12 of zo, dus daar moet u nog even geduld mee hebben. Maar niettemin was dat zo. In elk geval is het zo dat hij als dienstknecht van het nieuwe verbond inderdaad een dienstknecht is van de heerlijkheid van Christus. Hij noemt zijn evangelie ook het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, in 2 Korinthe 4, vers 4. En in vers 6 spreekt hij ook inderdaad over de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Hij predikt dus inderdaad de verheerlijkte Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, aan wiens heerlijkheid wij deel krijgen, simpelweg door geloof. En dat is wat de apostel naar voren brengt, ondanks het feit dat de Korintiërs kennelijk niet erg onder de indruk waren van deze boodschap en er zelfs helemaal geen belang bij bleken te hebben. Niettemin zegt de apostel Paulus dat hij daar toch mee doorgaat, ondanks alles, ondanks alle verdrukking, ondanks alle twijfelmoedigheid, ondanks de vervolging, ondanks de nederwerping. Dat zijn de woorden uit vers 8 en 9 van hoofdstuk 4. En hij stelt dan vast dat hij inderdaad onder datzelfde lijden terechtkomt en van dezelfde vervolging te lijden heeft als ook de Heer Jezus Christus. Simpelweg vanwege de trouw aan het woord van God. Maar, zegt hij, wij gaan daar toch mee door en zelfs hebben wij altijd goede moed. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, en dat is dat laatste vers van hoofdstuk 4. We hebben altijd goede moed, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dat is het laatste vers van 2 Korinthe 4, vers 18. En de gedachte die ik daar ook bij moet vermelden, ik weet niet of ik het al gedaan heb, maar de gedachte die ik erbij moet vermelden is dat als de apostel spreekt over dingen die men niet ziet, dan is altijd de gedachte dingen die men nog niet ziet. Dat wil zeggen dat het daarbij niet eens in de eerste plaats gaat om de dingen die nu al zijn, maar niet gezien kunnen worden, maar dat het in het bijzonder gaat om dingen die in de toekomst alsnog gezien zullen worden. En daar gaat het om. En dat dat zo is, dat ontleen ik met groot gemak natuurlijk aan de Hebreeënbrief. Hebreeën 11, ik doe het nou zo even uit het hoofd, hè. Maar Hebreeën 11 wordt opent met dat het geloof een vaste grond is voor de dingen die men hoopt en ook een vaste grond of een bewijs van zaken die men niet ziet. En daarna geeft de apostel daar voorbeelden van uit de levens van wat wij dan noemen de aartsvaders uit Genesis. Maar dan blijkt, en er staat er ook, dat deze mensen vermaand werden van dingen die nog niet gezien werden. Dat wil zeggen, wat God tot hen sprak, waren natuurlijk onzienlijke dingen, maar dat was voornamelijk zo omdat het ging om dingen die pas in de toekomst tot stand zouden komen. Maar niettemin hebben zij geloofd in het woord van God en ook inderdaad dienovereenkomstig gehandeld en zelfs soms dienovereenkomstig gewerkt. Zij vertrouwden namelijk op dingen die in de toekomst tot stand zouden komen en die dus niet, maar zeg dus maar, nog niet gezien werden. Van Noach staat het zelfs helemaal letterlijk in Hebreeën 11, want er staat dat hij door goddelijke aanspraak vermaand was van dingen die nog niet gezien werden. Maar het geldt in principe voor al deze zogeheten geloofshelden, want toch God sprak altijd tot hen over toekomende dingen. En dat Paulus hier ook inderdaad denkt aan dingen die men pas in de toekomst zal zien en die dus in de toekomst eigenlijk pas gestalte zullen krijgen, dat blijkt ook uit het vervolg van het verhaal. Want u moet bedenken dat het laatste vers van hoofdstuk 4 niet de afsluiting is van een hoofdstuk, maar in feite de inleiding tot de volgende gedachte die naar voren gebracht wordt. Namelijk de gedachte van hoofdstuk 5, die dan in het bijzonder benadrukt wordt in vers 10, waar staat, wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Daar gaat het om. Daar ziet de apostel Paulus naar uit. Dat wil zeggen, daar rekent hij mee. Dat is weliswaar niet te zien, of beter, dat is nog niet te zien, maar dat komt in de toekomst. En dat de apostel daaraan denkt, dat kan hem niet missen, want hij heeft het al aangehaald in het ene laatste vers van hoofdstuk 4. In vers 16 al zegt hij, daarom vertragen of bezwijken wij niet. En dan vers 17, want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt of bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En dan is de vraag, hoezo dan? En is het antwoord gewoon meteen, hoofdstuk 5 vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En je zou bijna het tussenliggende gedeelte gewoon overslaan en meteen dus doorlezen vanaf vers 17 van hoofdstuk 4 in vers 10 van hoofdstuk 5. Want dat is de hoofdlijn. Onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, bewerkt onze gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En de gedachte is dus dat de apostel Paulus verwacht dat hij inderdaad in de toekomst beloond zal worden voor zijn bediening die hij nog in het vlees volbracht heeft. Een bediening ook die inderdaad, wat hij hier in vers 17 noemt, een lichte verdrukking tot gevolg had. Of die verdrukking, twijfelmoedigheid, vervolging, nederwerping ten gevolg had, zoals het staat in vers 8 en 9. Maar hij verwacht dat hij daarvoor beloond zal worden. Kortom, hij zal daarvoor heerlijkheid ontvangen. Wij vinden dezelfde gedachte overigens letterlijk terug in Romeinen 8. In een belangrijke uitspraak van Romeinen 8. Waar staat in vers 17 dat wij, als wij kinderen God zijn, dat wij erfgenamen van God zijn en dus mede-erfgenamen met Christus. En dan staat er, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En de gedachte is natuurlijk dat voor zover wij met hem lijden, deel hebben aan zijn lijden, voor zover zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Want de gedachte is natuurlijk dat de Heer Jezus Christus geleden heeft en als resultaat daarvan verheerlijkt is geworden. En bij dat lijden zou u natuurlijk weliswaar moeten denken aan het lijden aan het kruis van de Heer Jezus, maar u zou toch echt ook heel nadrukkelijk moeten denken aan het lijden dat over de Heer Jezus kwam, gewoon tijdens zijn aardse bediening. En want dat is wat in de psalmen in elk geval naar voren komt met betrekking tot het lijden van de Heer Jezus Christus. Het lijden, namelijk de vervolging, namelijk het tegenspreken, de vijandschap in het algemeen, die kwam van de ongelovigen, van zijn tegenstanders. En zo wordt het ook gezegd in de Hebreeënbrief. Het is jammer, ik kan natuurlijk niet meerdere schriftgedeelten gelijk aanhalen. Dat ben ik nou eigenlijk aan het doen. Maar zo staat het ook in Hebreeën 12. Want daar staat dat de Heer voor de vreugde en dus voor de heerlijkheid die hem voorgesteld heeft, het kruis heeft gedragen, de schande veracht. En dan zeggen, ja, daar staat het kruis. Hè? Nou goed, het resultaat is, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Daar heeft hij heerlijkheid ontvangen, daar ontvangt hij vreugde. Maar in de daaropvolgende verse van Hebreeën 12 staat wel degelijk dat hij het tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Wel, hij heeft ook het kruis gedragen en verdragen, maar ook het tegenspreken van de zondaren. Het gaat daarbij dus wel degelijk om het lijden wat over de Heer Jezus kwam in de dagen van zijn aardse bediening. In de dagen van zijn omwandeling. Daar hebben wij weinig weet van, omdat dat lijden natuurlijk wellicht niet in de eerste plaats lichamelijk lijden was. Maar of een mens lijdt is niet afhankelijk van hoe het met zijn lichaam gesteld is. Maar of een mens lijdt is afhankelijk van zijn gedachten en van zijn emoties. Is afhankelijk van wat in zijn hart, laat ik het maar zo zeggen dan. Is afhankelijk van wat in zijn hart omgaat. En het lijden van de Heer Jezus bestond voor een belangrijk deel uit wat hem werd aangedaan door de zijnen, door zijn volk, zijn broeders naar het vlees, die zeiden de wet en de profeten te hebben, maar die in de praktijk nauwelijks ook maar iets van die wet en profeten geloofden. En daarom ook hem inderdaad niet erkenden. En bovendien niet naar hem wilden luisteren. Daar komt het op neer. Neemt niet weg dat de Heer tijdens zijn omwandeling op aarde naar de mens gesproken zijn leven ook eigenlijk nooit zeker is geweest. Want bij verschillende gelegenheden heeft men geprobeerd hem te doden. Bij andere gelegenheden trouwens probeerde men hem met geweld koning te maken en dat was ook weer niet de bedoeling. Kortom, er is hem nogal wat overkomen. Nou, daar gaat het om. Hij heeft geleden, maar het resultaat is dat hij gezeten is aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen. En daar is hij met heerlijkheid en eer gekroond, zoals de Hebreeënbrief dat zegt. En hier in Romeinen 8, want daar blijf ik dan toch maar bij, daar staat dat als wij met hem lijden, want dat is de strekking van het eind van vers 17, als wij met hem lijden, dat we ook met hem verheerlijkt worden. Er staat niet als wij lijden, dat wij dan verheerlijkt zullen worden, maar zo wij met hem lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden, waarbij de gedachte is dat dat lijden hier niet zomaar het lijden is van de mens in het algemeen, maar het is het lijden wat veroorzaakt wordt door de vijandschap van ongelovigen, uiteraard. Zeg maar het lijden van het martelaarschap. Dat is niet zomaar het lijden in het aardse bestaan, zal ik maar zeggen, wat nou eenmaal over elk mens komt, voor een flink deel. Maar het gaat om het lijden wat over de gelovige komt, omdat hij een gelovig is. Niet het lijden wat over de mens komt, omdat hij nou eenmaal een mens is. Dus daar gaat het om. En er staat hier ook, zo wij met hem lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden. En dan meteen het volgende vers. Want ik houd het ervoor, ik reken. Hij had ook kunnen zeggen, want ik aanmerk de dingen die men nog niet ziet. Maar, want zo staat het in Korinthe. Maar hier staat dan, want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, het lijden met Christus uiteraard, want dat stond in het voorgaande vers. Mag je niet vergeten. Ik houd het ervoor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Andere vertaling heeft geloof ik dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het is hetzelfde, want het wegen gebeurt immers om de waarde te bepalen. En dat is waarderen. Waarderen doet men in de praktijk dus door wegen. Het is hetzelfde. En Paulus zegt dus dat de heerlijkheid die men zal ontvangen veel groter is dan het lijden wat hier over de gelovigen komt. En daarna spreekt hij in de volgende verse over dat lijden wat nou eenmaal over de wereld komt en wat in het bijzonder over de gelovigen komt. Want vanaf vers 19 spreekt hij over het lijden van helemaal deze oude schepping, waaruit immers de nieuwe schepping zal voortkomen. Dat is vers 19 tot en met 22. En in vers 23 past hij het weer toe op de gelovigen van vandaag in het bijzonder. Want dat zegt hij dan ook, niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes zijn, of hebben, maar het moet eigenlijk zijn. Wij die de eerstelingen des geestes zijn, er verandert niks mee hoor. Wij ook zelf zuchten of kreunen eigenlijk in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, Helaas, vertaald met aanneming tot kinderen, maar goed, hè. Wij kreunen in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen. Namelijk, wat verwachten wij? Wij verwachten de verlossing onze lichaams. En dat is precies het thema in 2 Korinthe 4 en 5. Daar heeft de apostel over het lijden, wat dan wellicht niet kwam over de Korintiërs, maar wel over de apostel Paulus. Waardoor de Korintiërs weinig respect hadden voor de apostel Paulus, omdat hem zoveel lijden overkwam. Vonden ze geen goed voorbeeld, enzovoorts. Geen mooi voorbeeld om na te volgen. Maar Paulus zegt, zo gaat het nou eenmaal en ik kies er ook voor, want ik zie op dingen die nog niet gezien worden. Wij aanmerken dingen die men, vers 18 dus weer van 2 Korinthe 4, wij aanmerken dingen die men nog niet ziet, of die men niet ziet. Want de dingen die men niet of nog niet ziet, of want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet of nog niet ziet, die zijn eeuwig. En waarover heeft de man het dan in vredesnaam? Nou, dat komt in het volgende gedeelte, waarin hij spreekt inderdaad over de verlossing van ons lichaam. Letterlijk, want dan gaat het over het lichaam. Gaat het uitdrukkelijk over het gebroken worden van deze aardse tent, tabernakel, dus een tent is dat gewoon, hè. Die immers vervangen zal worden door een gebouw, dat is heel wat steviger dan een tent, hè. Die vervangen zal worden door een gebouw van God, of uit God, of bij God, of hoe het maar heten mag. En direct daarnaast zegt hij, want wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. Waarbij bovendien naar voren wordt gebracht dat het niet alleen gaat om de verandering van lichaam. Het is niet maar de gedachte dat uiteindelijk in de toekomst wij dit aardse lichaam zullen afleggen en een ander lichaam zullen ontvangen. Maar de gedachte is bovendien dat de aard, of moet ik gewoon zeggen heerlijkheid, dat de heerlijkheid van het lichaam wat wij zullen ontvangen evenredig is met het lijden om Christus wil wat hier over ons gekomen is. En dat is wellicht voor ons een wat moeilijke gedachte. Maar laat ik het dan plastisch voorstellen, ik kan het ook niet anders doen, hè. Laat ik het dan heel simpel voorstellen. Als je ervan uitgaat dat wij een verheerlijk lichaam ontvangen, dat is natuurlijk zo, het heet een heerlijk of verheerlijk lichaam. En je gaat ervan uit dat heerlijkheid nou eenmaal licht is, en dat stond in de voorgaande twee hoofdstukken uitgebreid. Dan kun je aannemen dat als wij een verheerlijk lichaam krijgen, dan moet je dat voorstellen als een lichaam wat licht geeft. Nee, dat is makkelijk, hoef je geen zaklamp mee te nemen. Ja, weet je, het is een voorstelling van zaken, wij begrijpen het anders toch niet. Dus het idee is, misschien is het louter schematisch, dat kan wezen, maar niettemin, iets anders hebben we niet. Wij stellen ons dus voor het gemak voor dat wij een lichaam ontvangen dat licht geeft. Bovendien, toen de Heer in verheerlijkte gedaante verscheen op de bekende, nee, de onbekende berg der verheerlijking, toen verscheen een lichtgevende gedaante. En toen men bij het geopende graf van de Heer Jezus twee mannen, dan wel engelen tegenkwam, waren ze in blinkend gewaad, in lichtgevende gedaante. Daar gaat het om, dus heerlijkheid. Maar de gedachte is dat we in de toekomst een bepaalde hoeveelheid heerlijkheid ontvangen. En die hoeveelheid heerlijkheid is afhankelijk van het lijden om Christus wil. Daar komt het op neer, hè? Zo stond het in Romein 8 onder andere dan. Zodat de gedachte is dat ons loon, het loon wat wij ontvangen in de toekomst, uitgedrukt wordt eigenlijk in de hoeveelheid licht die ons verheerlijk lichaam in de toekomst verspreidt of afstraalt. Of dat letterlijk zo is, nogmaals, ik zou het u niet kunnen zeggen, ik weet toch niet hoe die wereld eruit ziet en wat ik me daarmee wil voorstellen. Maar het is een voorstelling van zaken, dus u doet er het beste aan om u het zo voor te stellen, zo zal het zijn. Of u de zin ervan inziet, ja, dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat erom dat de schrift het ons zo voorhoudt. Er zal wel geen betere manier zijn om het ons voor te houden, dus we houden het erop. Maar dat betekent dan dat ons loon, het loon wat wij eventueel ontvangen voor wat door het lichaam geschied is, dat zich uitdrukt in meer of minder licht of meer of minder heerlijkheid aan het lichaam zelf. Met andere woorden, het loon wat we ontvangen zit niet in een koffertje wat we dan misschien in een van die vele woningen in het vaderhuis uit Johannes 14 ergens in de kast zetten of zo. Maar het drukt zich wel degelijk uit in ons uiterlijk. Net zo goed als de verheerlijkte Christus herkend wordt aan zijn uiterlijke verschijning. Nou, zo zal het kennelijk met ons ook zijn, de heerlijkheid die wij ontvangen. Die wordt aan de ene kant voorgesteld in de schrift, nogal dikwijls trouwens, door kronen. Nou ja, de kronen word je geacht op je hoofd te dragen, dus dan ben je herkenbaar. Of het wordt uitgedrukt in heerlijkheid en dus, via het synoniem, het wordt uitgedrukt in licht, maar dat is ook meteen herkenbaar. De een geeft meer licht dan de ander.
Staat er ook ergens voor de ene sterk verschil in heerlijkheid van de ander?
Dat is 1 Korinthe, ja. Ja, precies. Daar staat, er wordt gesproken over het verschil in heerlijkheid van tussen, in principe, tussen het lichaam wat gezaaid wordt, dus de tabernakel die afgebroken wordt, en het lichaam wat opgewekt wordt. En in dat verband wordt inderdaad gezegd dat de heerlijkheid van het een niet is de heerlijkheid van het ander. En het noemen van de sterren in dat verband is natuurlijk heel mooi, want wij noemen sterren ook inderdaad hemellichamen. Dat is bijna hetzelfde als hemelse lichamen, dat betekent het namelijk. En de ene ster is ook helderder dan de ander. Als je een beetje oefent kun je zelfs sterren aan hun kleur herkennen en aan de hoeveelheid licht die ze geven, verhoudingsgewijs. Kan echt hoor.
Ja, je kunt sterren met een kruis als je er heel lang naar kijkt, die is groen.
Ja,
als
bijvoorbeeld.
Het groot is, en als je bijvoorbeeld, kijkt, ja. Alleen het een kruis.
Zou best kunnen. Jupiter herken ik meteen aan de kleur, Mars in ieder geval, dat is helemaal makkelijk. Maar als ik nou zeg, Mars is rood en Jupiter is blauw, dan zegt u, alle sterren hebben toch dezelfde kleur, maar kijk dan maar eens beter. Er is echt wel verschil. Nou, de gedachte is dus dat onze hemelse lichamen in de toekomst inderdaad ook van elkaar verschillen. En het verschil is afhankelijk van wat hier staat. Komt tot stand via onze openbaring voor de rechterstoel van Christus uit 2 Korinthe 5 vers 10. En het is een volstrekt logische ontwikkeling ook in dit schriftgedeelte. De gedachte is immers dat naarmate wij dichter bij de Heer staan, ook in ons leven hier, naar diezelfde mate zullen wij in gedaante veranderd worden. Stond er toch, hoofdstuk 3 was dat eigenlijk al. Nou ja, het was sterk overdrachtelijk, maar niettemin, dat is wat er staat. Zodat Mozes in gedaante veranderd werd en Paulus wellicht ook. En Elia, dat waren ze, ja. Dus hoe dat precies zit, weet ik dan ook niet. Maar de gedachte is ook inderdaad dat naarmate wij dichter bij de Heer leven, zullen wij ook een heerlijker lichaam ontvangen in de toekomst. Dat heeft eeuwigheidswaarde, zeggen wij altijd. Dat is zo'n vaste uitdrukking geworden. Maar het drukt zich daarin uit. Met andere woorden, hoe je er in de hemel straks uitziet, wordt mede bepaald door uw leven hier. En dat is wat de apostel naar voren brengt. Als leerstellige waarheid natuurlijk, maar tegelijkertijd als een excuus voor zijn door de Korintiërs afgewezen gedrag. Paulus zegt, ik moet dat nou eenmaal zo doen, want ik zie niet op Korintiërs, daar hou ik geen rekening mee. Ik hou rekening mee met de eeuwigheid, daar ben ik er onderweg. Ik zie op de heerlijkheid of de vreugde die ook mij voorgesteld is. Bovendien zegt hij, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dus als ik jullie was, zou ik er maar eens rekening mee houden. Dat is de gedachte feitelijk, hè. En dat is precies dezelfde gedachte als in 1 Korinthe de eerste hoofdstukken, moet ik eigenlijk zeggen. Want ik weet niet of u die brief kent, maar daar gaat het precies eender. Daar zegt de apostel ook, ik moet nou eenmaal de verborgenheid Gods spreken. De wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Dat moet ik nou eenmaal doen. Daar ben ik toe geroepen, enzovoorts. En dan zegt hij ook, in vers 9 van 1 Korinthe 3. Wij zijn Gods medearbeiders. En dan vers 10. Na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop, maar ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Heeft te maken met de bediening van de apostel Paulus zelf. En vervolgens gaat hij dan verder in hoofdstuk 4 vers 1. Alzo houden ons ieder mens als dienaars van Christus en dus als rentmeesters, vertaald met uitdelers, rentmeesters is het eigenlijk, als rentmeesters uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts, want dat is de volgende gedachte, voorts wordt in de uitdelers of rentmeester vereist dat elk getrouw bevonden worden. Maar ik praat natuurlijk eerst over zichzelf. Ieder mens houde ons als uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers geëist, of wordt van de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden worden. En dus zegt hij meteen, doch mij is het voor het minste, ik zeg meestal worsten, want dat is wat hij eigenlijk zegt, hè. Doch mij is voor het minste, het interesseert mij niet, zegt hij, mij is voor het minste dat ik door u geoordeeld word, of door een menselijk oordeel. Ja, ik oordeel ook mijzelf niet, want ik ben mezelf van geen ding bewust. Doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd, maar die mij oordeelt is de Heer. Zo dan oordeelt niets voor de tijd totdat de Heer zal gekomen zijn, welk ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is en openbaren de raadslagen der harten, en als dan zal een ieder lof hebben van God. En de Korintiërs waren Paulus nu al aan het oordelen, maar zij kenden Paulus' motieven niet. Zij wisten niet waarover ze eigenlijk oordeelden. En Paulus zegt, wel, ik trek me daar toch niks van aan. Dat zouden jullie ook niet moeten doen. Want wie ons oordeelt, is inderdaad God. Wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Had hij ook kunnen zeggen. Maar die uitspraak doet hij pas in de tweede Korinthebrief. Maar eigenlijk is het zo dat de aanhef, de eerste hoofdstukken van de eerste Korinthebrief, eigenlijk overeenkomt met de eerste hoofdstukken van de tweede Korinthebrief. Het is een verklaring van de apostel Paulus met betrekking tot zijn eigen bediening en waarom hij de dingen zo doet. Want wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Nou, dan ga ik terug naar 2 Korinthe 5, waarna we dus hebben vastgesteld dat de apostel ziet op dingen die nog niet gezien worden. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, de vergelding des loons, of de vreugde of heerlijkheid die hem voorgesteld is, of gewoon dat hij moet geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Hetzelfde staat trouwens ook in Romeinen 8, waar we er straks even waren. Want daar staat ook, wij zijn in hopen zalig geworden. En hoop wil zeggen dat men rekent met dingen die in de toekomst pas gezien zullen worden. Want hetgeen iemand ziet, hoe zal hij het ook hopen? Ik heb het net niet meer gelezen, maar dat staat er allemaal. En lees je nou hier in 2 Korinthe 5, dan staat er precies hetzelfde in vers 7. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Door geloof en dus in hoop. Geloof en hoop zijn immers in de praktijk rechtstreeks met elkaar verwant, hè? Geloof is geloof in de dingen die men hoopt. Geloof is vaste grond, Hebreeën 11 vers 1, voor de dingen die men hoopt. En een vaste grond of bewijs van zaken die men nog niet ziet. En als men dus leeft uit geloof, dan leeft men in hoop. En dat is precies hetzelfde als wat hier staat. Nou goed, dan gaan we terug naar 5 vers 1. Want wij weten, en wie die wij is, dat blijft een beetje in het midden. Dat slaat natuurlijk op Paulus en Timotheus, de officiële schrijvers van de brief. Maar zo onderweg is die betekenis niet meer zo smal. Hè? Dan blijkt dat hij spreekt eigenlijk over alle gelovigen. Het is in ieder geval zo wanneer hij in vers 10 zegt, wij allen moeten geopenbaard worden. En de toevoeging wij allen, de toevoeging allen, houdt kennelijk in niet alleen Timotheus en ik, maar jullie, Korintiërs, ook. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Het leuke is trouwens dat hij in vers 11 dan ook meteen zegt, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Wetend dat wij geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, wij bewegen de mensen tot het geloof, wij brengen hen het evangelie enzovoorts. En zo gaat hij verder en dat duurt zelfs het hele hoofdstuk uit, tot het eind van hoofdstuk 5. Nou goed, daar hebben we het nog wel eens over. Maar we nemen de draad maar op in vers 1. Wij weten dat zo, dat zo betekent wanneer of indien, hè. En eventueel betekent het zodra, dat kan ook nog. En let op het want, dat want wil zeggen dat wat nu volgt de verklaring is van het voorgaande. Maar dat heb ik natuurlijk al uitgebreid uitgelegd. Wij weten zo dit, zo ons aardse huis, deze tabernakels. Het aardse huis, deze tabernakels, betekent niet het aardse huis van deze tabernakel. Het betekent uiteraard het aardse huis, namelijk deze tabernakel. Het aardse huis, namelijk deze tent. Want een tabernakel is uiteraard een tent. En een tabernakel of tent is een tijdelijke woning. Je kunt altijd nog vragen, waarom staat er niet tent? Nou, het leuke is dat het woord tabernakel in het algemeen ook van toepassing gebracht wordt. Ook hier, ook door de apostel Paulus, op de tabernakel in de wildernis heet dat, hè. Op wat wij ook de tabernakel noemen van Israël in de woestijn. Het tabernakel met het heilige, het heilige der heiligen, met al die dingen en zo. Kortom, dat was wat ik altijd noem de portable tempel. Hè? De tempel dus eigenlijk. Een tijdelijke tempel, maar niettemin een tempel. En als hij zo spreekt over dit lichaam, over het zijn eigen lichaam, het lichaam van de gelovigen, dan heeft het zin om inderdaad niet normaal te zeggen tent, maar inderdaad tabernakel in de zin van niet alleen maar een tijdelijke woning, maar zelfs een tijdelijke tempel. En dat sluit natuurlijk ook aan bij 1 Korinthe 3, ik heb er net overheen gelezen. Ik lach, laat ik het maar niet noemen, maar daar staat daar ook, of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Kortom, als wij kinderen God zijn, dan zijn onze lichamen tempels. En eventueel gemeenschappelijk samen als gemeente zijn we ook een tempel. En voor zover we in dit aardse lichaam zijn en dat dus tijdelijk is, is het een tijdelijke tempel. Een draagbare, kun je rustig zeggen. En dan betekent het dus dat het een tabernakel is. Maar de tabernakel gaat voorbij. Ook de tabernakel van Israël moest laten vervangen worden, zou laten vervangen worden door een tempel. Het spreekt precies over hetzelfde. Het tabernakel is tijdelijk, het tempel is definitief. Nou, zo wonen wij in dit aardse huis. En let op, aardse huis. Het is dezelfde uitdrukking min of meer als uit 1 Korinthe, 1 Korinthe 15 dan. Want daar staat dat dit huis, dit lichaam, inderdaad uit de aarde een aards is. De gedachte is dus niet alleen dat het een lichaam is wat op aarde woont of leeft of over de aarde loopt. Of in de aarde schept of zo, dat kan ook nog. Hè. Maar het betekent uiteraard, het is uit de aarde genomen. En in 1 Korinthe 15, waar het uitgebreid vermeld staat, word ik terugverwezen naar Genesis 1. Nou, 2 is het trouwens. Genesis 2, waar inderdaad staat, God vermeerde de mens uit het stof van de aarde, stof van de aardbodem. En blies in hem geest en alzo werd de mens levende ziel. Maar hier staat dus de uitdrukking aardse huis, maar dat betekent dat het een huis is wat uit de aarde is. En dat het dat betekent, dat gaat in de vertaling helemaal de mist in eigenlijk, want er staat namelijk, wij weten dat zo ons aardse huis, namelijk deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Maar hoewel er staat van God, en hoewel de vertaling op zich ook helemaal niet verkeerd is, is het toch zo dat het voorzetsel wat daar gebruikt wordt, is uit. Een gebouw uit God. En de vertaling met van is helemaal niet verkeerd, zolang van hetzelfde is als het Engelse from. Dat wil zeggen, het vindt zijn oorsprong bij God. Want uit God is hetzelfde als het komt bij God vandaan. Ja. Ja, ook dat is het. Hè? Dus uit God een keer tot God. Ja. Maar de gedachte is inderdaad letterlijk. We hebben een gebouw uit God, maar dat betekent eigenlijk ook in het Nederlands, alleen gebruiken we de uitdrukking zo nooit, het betekent, het is een gebouw dat bij God vandaan komt. Waarvan de oorsprong ligt bij God. Want uit, het woordje uit, ook in het Nederlands, duidt op de oorsprong der dingen. Het geeft soms ook de reden van bepaalde dingen, maar in het algemeen duidt op de oorsprong. En eerst wordt er dus gesproken over het huis uit de aarde, dat is ons natuurlijke lichaam, en daarna wordt gesproken over een gebouw uit God. Beter nog, er wordt eerst gesproken over een tent uit de aarde en daarna over een gebouw uit God. En door de vertaling gaat het allemaal een beetje, wordt het verzwakt eigenlijk, er gaat een beetje de mist in. Hoewel de vertaling absoluut grammaticaal niet verkeerd is. Hè? Maar de gedachte komt vervolgens overeen met 1 Korinthe 15, ik hoop dat u dat uit het hoofd weet. Daar staat ook, de eerste mens is uit de aarde, en dus is die mens aards. Waarmee verklaard is dat aards betekent uit de aarde, dat heb ik hier net al geïllustreerd. Hè? En van de laatste mens, de tweede mens, de opgewekte mens, dan wel Christus, want dat kan allemaal, wordt gezegd, hij is uit de hemel. En dus uit God. Hier staat het trouwens ook, want hier staat eerst uit God in vers 1. En daarna staat er geloof ik letterlijk uit de hemel. Is het niet zo? Ja, in vers 2.
Er staat
ook vernieuwd. Ja, het is vernieuwd, maar het is zelfs helemaal vervangen. Hè? Kijk, want in vers 2 staat... Want ook in deze zuchten wij verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is. En hier vertalen ze ek in het Grieks wel netjes met uit, Maar het had dan eigenlijk in vers 1 ook moeten gebeuren. Want in vers 1 staat, wij ontvangen een gebouw uit God. En in vers 2 staat, wij ontvangen een woonstede uit de hemel. Maar dat is uiteraard gewoon twee keer hetzelfde. Dat is de hoofdgedachte, hè? Uit God en dus uit de hemel. Goed. Nou, wij weten dat zo ons aardse huis, namelijk deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw uit, of van, kan ook, maar uit God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En de term met handen gemaakt is altijd de uitdrukking voor deze oude schepping, uiteraard, hè, die geacht wordt geformeerd te zijn, dat gebeurt door handen, hè, geformeerd te zijn uit de stof van de aardbodem. Maar dat andere huis wat we krijgen, dat is niet op die manier gemaakt. Dat is anders. Hoe dan, weet ik ook niet, want er staat er ook niet bij. Hè? Maar niet met handen gemaakt, want alles wat met handen gemaakt is, gaat in principe weer voorbij. Maar daarom staat er ook, dit is niet met handen gemaakt, maar eeuwig. En het is niet op de aarde, of in de aarde, maar het is in de hemelen. Ik moet er nog wat bij zeggen, misschien maak ik u aan het schrikken, maar ik kan het ook niet helpen. De strekking van het vers is beslist niet, dat kan namelijk niet, is beslist niet dat zodra een gelovige hier overlijdt, dat hij dan inderdaad staat voor de rechterstoel van Christus in de hemel. En daar meteen definitief zijn verheerlijkte lichaam ontvangt, inclusief de beloning enzovoort. Want dat is nou eenmaal niet zo. Ik kan het ook niet helpen. Er is daar heel wat verwarring over. Er wordt heel slecht bij nagedacht, ook als er over gesproken wordt. Want ik hoor nog mensen spreken, die hebben het altijd over de jongste dag. Het oordeel over de levende en de doden op de jongste dag. En als er iemand overleden is, dan zeggen ze, hij staat nu voor zijn rechters. Of voor zijn rechter. Dat kan natuurlijk nooit. Het is of wanneer iemand overlijdt, of het is op de jongste dag. Maar je moet natuurlijk niet allebei de dingen door elkaar vertellen. Maar mensen hebben er kennelijk geen enkele moeite mee om die dingen wel door elkaar te vertellen. En merken niet eens hoe tegenstrijdig het is. Nou, het punt is dat er voor dat officiële oordeel staat een datum. En wat de mensen het algemeen betreft, vindt dat oordeel ook inderdaad plaats op de jongste dag. Dat kan niet missen, dat staat ook. Dan staat dat daar inderdaad, de doden staan klein en groot, staan voor God. En degenen die tot dan toe levend overgebleven waren, uiteraard ook. Dat kan niet missen, uiteraard. Hè. Maar, dus dat is op een vaste dag. En wat de gelovigen van onze bedeling betreft, is het precies hetzelfde het geval. Wij zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Maar niet wanneer we overlijden, maar na de opname van de gemeente, uiteraard. Want dat is pas het oordeel. Nou, dat had ik nou niet willen zeggen. Maar wat ik wel wil zeggen, is dat dat niet uit dit vers geconcludeerd mag worden. Nog een keer duidelijk. Je mag uit dit vers niet concluderen dat een gelovige die hier overlijdt rechtstreeks naar de hemel gaat. Want daar gaat dit vers niet over. Het vers spreekt over een huis wat wij ontvangen pas wanneer wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat maakt het verschrikkelijk lastig om het te spreken. Ik zou het kunnen vereenvoudigen, maar ik krijg er toch problemen over later. Het zou veel makkelijker zijn voor mij om te zeggen dat hier in dit vers staat dat zodra wij hier sterven, dat we dan een lichaam hebben in de hemel, want dan hebben we tenminste een tekst waar dat staat. Waarmee ik meteen gezegd heb dat ik geen vers zou weten waar dat staat. En dat maakt het wat moeilijk. Ja. Nou, ja, dat is wel zo. Natuurlijk wordt het gebroken bij het sterven. Dat is wel zo. Maar het punt is dat als je hier in de context zoekt naar waar de apostel het over heeft, dan heeft hij het niet over sterven. Dan heeft hij het over dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En dat is dus pas bij de opname van de gemeente. En daarmee samenhangend moet je natuurlijk ook zo Romeinen 8 lezen, waar staat dat we alle uitzien naar onze aanstelling als zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Maar het mag dan zo zijn dat we bij ons lichamelijk overlijden dit aardse lichaam afleggen. Maar of je dat nou verlossing van het lichaam moet noemen, weet ik ook niet. Laat ik even in het midden. Maar aanstelling tot zonen vindt heus pas plaats in de dagen van de wederkomst van Christus. Dus ter gelegenheid van, op zijn vroegst, de opname van de gemeente.
Ja, dat zal ons sterfelijk lichaam onsterfelijkheid aandoen bij de wederkomst van Christus.
Als u het zo zegt, zuster, dan ga ik volledig akkoord, want dat is de normale Bijbelse gedachte. Maar punt, laat ik het dan eenvoudiger zeggen nu meteen. De Bijbelse gedachte is, voor zover ik het zie, dat wij niet overlijden voor de toekomst des Heren, maar dat we alle blijven leven, wie dan ook, maar dat we alle blijven leven tot aan de opname van de gemeente. Dat is het verhaal. En als het dan naar voren komt, maar er zijn er toch al overleden, dan zegt de apostel Paulus, nou maak je daarover geen zorgen, want die zullen opgewekt worden en die gaan ook mee met de opname van de gemeente. Toch? 1 Thessalonicenzen 4, 1 Korinthe 15. Dus het maakt het wat ingewikkeld, maar de redenering is gewoon verkort. Namelijk, wij leven tot aan de verlossing van ons lichaam. Dat is bij de opname van de gemeente. Dan zullen wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dan zullen wij loon en dus ook inderdaad heerlijkheid ontvangen. Waarna wij vervolgens in heerlijkheid ook geopenbaard zullen worden met Christus in zijn wederkomst. Daarna. Ik kan er ook niet anders van maken. Nou, het enige wat er overblijft is de vraag, maar wat nou in de tussentijd tussen ons lichamelijk overlijden hier en de dagen van de opname van de gemeente? Nou, mijn eerlijkste antwoord is, dat weet ik ook niet, maar daar zult u geen genoegen mee nemen, denk ik. Ja. Maar één ding weet ik, in elk geval, dat wij... En neem ik teksten die u misschien helemaal niet zou verwachten. Maar één ding weet ik, dat de dood ons niet kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Romeinen 8, ook Romeinen 8, dus hetzelfde verband, hè? Helemaal hetzelfde verband. Dat is één ding. En het andere ding is, dat wij reeds met Christus zijn opgewekt en met hem verbonden zijn. Dat wij reeds met hem gezet zijn in de hemel enzovoort. Dat is de gedachte waaruit wij nu leven. En als dan gezegd wordt dat de dood ons daar niet van kan scheiden, van al deze zegeningen die we in Christus hebben ontvangen, dan betekent het gewoon dat als wij hier onze ogen sluiten, om het maar zo te zeggen, dan slaan we ze heus op in de hemel. Dat is nou eenmaal niet anders. Dus, ja, dat bedoel ik. We zullen de dood niet zien, dat klopt. Dat betekent dat we niet onze ogen opslaan in het paradijs, dan wel het dodenrijk, dan wel hoe het allemaal maar heten mag. Dat zijn zo van die termen, hè. Maar we slaan onze ogen, doen onze ogen op aarde dicht. Onder de aarde doen we ze niet open. Waar dan wel? In de hemel, kan niet missen. En dan zullen we kennelijk ook ogen hebben en kennelijk ook een lichaam. Maar dat is niet het onderwerp van dit schriftgedeelte. Want de bedoeling is niet dat we daarnaar uitzien. De bedoeling is niet dat we uitzien naar onze dood en dan zijn we bij de Heer. Hoewel het ongetwijfeld zo is. Ontbonden te worden en met Christus te zijn, zegt Paulus, dat is mijn verreweg het beste. En dan praat hij niet over de opname van de gemeente. Absoluut niet. Maar dat is niet de hoop van de gelovigen. En daarom wordt het ons ook niet voorgehouden. De hoop, de toekomstverwachting van de gelovigen is inderdaad de verschijning van onze grote God en zaligmaker, zeg ik altijd. Ik citeer altijd de Titus dan, hè. Verwachtende de zalige hoop en verschijning, er staat dat we in deze tegenwoordige eeuw matiglijk en godzaliglijk zouden leven, verwachtende, nou wat, ontbonden te worden met Christus te zijn. Ja, en voor de meeste geldt dat in de praktijk. Gedurende de pakweg 2000 jaren van onze bedeling. Maar dat staat er niet. Er staat verwachtende de zalige hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker. Niet verwachten dat we naar hem toe gaan, verwachten dat hij zal verschijnen. En dat slaat uiteraard gewoon op dat hij zal verschijnen op de wolken in de lucht. Kortom, dat hij de zijne, ons namelijk de gemeente, tot zich zal nemen. Kortom, dat slaat op de opname van de gemeente. Waarna wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus uiteraard. En het andere verhaal, dat is er wel, maar dat wordt eigenlijk nergens besproken. Ik heb het wel vaker gezegd. Misschien hier ook wel. Ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat een gelovige naar de hemel gaat. Nee, ik heb ook nooit gelezen dat een gelovige van onze bedeling naar de hemel gaat.
Als die was thuis, zijn ze wel eens thuis gehaald.
Dat heb ik ook nooit in de Bijbel gelezen. Nee, heb ik ook niet in de Bijbel gelezen. Nee, dat is het punt. Dat zijn uitdrukkingen die wij gebruiken. Vanuit ons standpunt, als menselijk standpunt, is dat wel ongeveer waar. Daar wil ik niks van zeggen. Maar wij worden niet geacht een menselijk standpunt in te nemen, maar een goddelijk standpunt. Daartoe houden we ons immers met de schriften bezig. Omdat we hem zouden kennen. En als we hem kennen, nemen we zijn standpunten. En dus zijn visie, hè, zijn uitgangspunten in. Dat wil zeggen, we zien de dingen vanuit de plaats waar hij staat. En hij zegt niet, ze komen naar mij toe als ze beneden sterven. Hij zegt dat wij allang, toen we tot geloof kwamen uiterlijk, hè, maar dat we allang met Christus zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. En als je daarna zou lezen, dat nadat dat gebeurd is, en als wij daarna sterven, dat we dan naar de hemel gaan, dan ontkracht je het eerste weer. Want de waarheid is dat we met Christus gezet zijn in de hemel.
Precies.
Wij krijgen geen antwoorden op vragen die wij als mensen zouden stellen. Maar daar gaat het ook niet over. Alles wat in de schrift staat, handelt in de eerste plaats over de Heer Jezus Christus. En de dingen worden dus inderdaad gezien vanuit zijn standpunt.
Ja,
bestaat
ook in de Bijbel, mijn gedachten zijn niet uw gedachten.
Inderdaad, ja. Die heb ik er straks trouwens ook al van u gehoord, maar ja. Ik hoorde hem al langskomen er straks. Maar inderdaad, zo is het ook. En verder is het zo dat deze gedachtegang, dat zo ons aardse huis gebroken wordt, wij een gebouw hebben van God, niet een eeuwig, een heerlijk gebouw enzovoorts, als loon ook enzovoorts, dat die gedachte volstrekt van toepassing was op de Heer Jezus zelf. Want het wachtte niet op de opname van de gemeente. Hoewel het wel 3 dagen wachtte officieel, hè? Volgens de officiële telling, tot de dag van zijn opstanding. En daar ontving hij zijn loon, want hij is verheerlijkt gezeten aan de rechterhand Gods. Waar trouwens bij komt, maar nou maak ik het wat moeilijk, waar wat bij komt, die 3 dagen namelijk tussen de dood van de Heer Jezus en zijn opstanding, die zijn een beeld van onze bedeling. En dat betekent dus inderdaad dat de gemeente inderdaad ook pas na 2 dagen op de 3e dag verheerlijkt zal worden. Met dit verschil, dat de Heer wel degelijk in het dodenrijk was, want dat staat uitgebreid in de schrift, maar wij niet. Want dat kan niet, wij zijn één Christus en Christus is niet in het dodenrijk. En dat is het verschil.
Maar Paulus die zegt, en dat is heel mooi, daar moet niet te nieuwsgierig worden. Paulus die zegt, hij heeft iemand gezien en wist niet of het buiten het lichaam of in het lichaam was, maar zegt hij erachteraan, dat doet God alleen en dat berust hij.
Nou ja, er zijn inderdaad dingen die wij sowieso ons niet kunnen voorstellen, maar het is niet de bedoeling dat wij als gelovigen onze verwachting zouden stellen op ons lichamelijk overlijden. Nee, wij zouden onze verwachting moeten stellen op de verheerlijking van Christus, zijn openbaring in heerlijkheid, waaraan wij deel zullen hebben straks. En dat is onze toekomst. Maar voor de goede orde, er zijn er ook die hetzelfde vaststellen als ik. Namelijk dat de Bijbel eigenlijk niks zegt over de tussenliggende periode tussen het overlijden van de gelovigen en de opname van de gemeente. En ze besluiten daaruit dat er daartussen dus helemaal niks bestaat of niks is. En zelfs dat die gelovige dan eigenlijk helemaal niet bij bewustzijn is, helemaal nergens is eigenlijk enzovoorts. Hè? Dat noemt men de levende zielenslaap, wat een dwaas woord is trouwens. En niet alleen omdat het helemaal niet in de Bijbel voorkomt, maar het is gewoon een dwaas woord. Maar daar sta ik absoluut niet achter. Nou zuster, wat dacht u hoe het anders ging? Alle gelovigen die ons zijn voorgegaan, ook uit voorgaande bedelingen, wachten. En zelfs van, en neem Abraham maar als voorbeeld, die wacht op een slechtere plek dan wij eventueel. Hoewel het niet slecht heeft. Want die moet notabene wachten in het dodenrijk. Want ja, die wacht niet op de hemel, maar op de aarde, nieuwe aarde straks in de toekomst. En die moet ook nog heel lang. Maar wat is tijd daar? Dat weet ik u dus ook niet. Bovendien, ik ben er stellig van overtuigd dat we ons toch geen voorstelling van dingen kunnen maken zonder daarbij als achtergrond de tijd, ons tijdsbegrip te hebben. En Als je daarna gaat tornen, dan kunnen we ons dus helemaal niks meer voorstellen. Dus het houdt gewoon op. Wij kunnen ons daarbij niks voorstellen. Maar wij zouden ons moeten voorstellen dat wij nu, want dat ken je, wij zouden ons moeten voorstellen dat wij nu reeds met Christus gezet zijn in de hemel. Dat betekent gewoon dat we deel uitmaken van de hemelse dingen. Alsjeblieft, kom niet aan met die term hemelse gewesten, want daar ben ik allergisch voor. Ik heb het al zo slecht. Goed. Maar wij maken deel uit van de hemelse dingen. En de hemelse dingen, ik heb het ook al vaker gezegd, de hemelse dingen strekken zich uit inderdaad tot op de aardbodem. Dat zijn onzienlijke dingen, hemelse dingen. Daar staan wij in. Dat wij die hemelse dingen die om en zelfs in ons zijn niet zien, nou ja, dat heeft er verder niks mee te maken. Maar wij zijn in de hemel, in de zin van, niet van de hemel is om ons heen of zo, maar ook in de zin van, hij is niet alleen om ons heen, wij maken er zelfs deel van uit. Met andere woorden, als heel plastisch, hè? De hemel strekt zich uit tot op de aarde, die derde hemel bedoel ik dus. Hè? Want de eerste is gewoon de lucht en de atmosfeer, de tweede is de sterrenhemel, daar heb ik het niet over. Ik heb het over de derde hemel, die helemaal niet stoffelijk is. Die strekt zich dwars door die twee hemelen uit tot op de aardbodem aan toe, want dat is de gedachte. En waar de ongelovige mens loopt, maakt hij een gat in de hemel. Want waar die is, is de hemel niet. Heb je dat? Zo'n mens neemt ruimte in, die aan de hemel dus als het ware onttrokken wordt. Maar het verschil met de gelovige is dat waar de gelovige op aarde loopt, dan maak je geen gat in de hemel. Kunnen ze dat voorstellen? Dat moet je toch kunnen voorstellen. De hemel gaat namelijk dwars door hem heen en hij gaat dwars door die hemel heen. Dat hij hem niet ziet. Ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Nee. Nee, maar dat neem ik altijd als voorbeeld. De vraag is namelijk, waar is de Heer Jezus dan? Waar is hij dan? Er zijn twee antwoorden. Eén, kom nou niet aan met alomtegenwoordig, want dat is ook niet zo'n erg Bijbelse gedachte, hè? Nee, dat is niet zo'n Bijbelse gedachte. Het antwoord is, de Heer is in de hemel, in elk geval, uitermate verhoogd, maakt deel uit van de hemelse dingen, is in de hemel. Of de hemelse dingen, want dat is de uitdrukking uit Efeze dan, hè? Het hemelse, weet u wel. Zie je in de Statenvertaling niet, maar dat is het, hè? De Heer is in de hemel. En de ander geeft als antwoord, de Heer is in mijn hart. Ja. Ja, dan wordt het een beetje lastig, waarna de vraag is, hoeveel zijn er dan van die heren? Eén in u, één in mij, één in de hemel. Hè? Ja, dat maakt het nog ingewikkelder. Hè? Nee, het punt is gewoon, de Heer is in de hemel, maar die hemelse dingen zijn ook in ons en wij zijn in die hemelse dingen. Dat we ze niet zien, heeft daar gewoon niks mee te maken. Nou, dat is maar waar het om gaat. Gaan wij dus naar de hemel toe als wij overlijden? We zijn waarachtig niet, daar waren we altijd al. Ligt onze toekomst in de hemel? Ja, natuurlijk. Maar wat dacht u dat ons heden was? Ook in de hemel. Nee, dat is Filippenzen 3, hè? 3 is het toch? 4. Ons burgerschap, onze wandel, geeft de Statenvertaling trouwens, dat kan ook. Onze wandel, ons burgerrecht of wat dan ook, maar onze wandel, onze leven is in de hemel. Neemt echter niet weg dat wij uit die hemel, staat er meteen achter, vind ik altijd zo leuk, dat wij uit die hemel ook onze zaligmaker verwachten. Dat heeft het hele verhaal compleet. Wij zijn in de hemel en verwachten uit de hemel. Die zaligmaker. Wij zijn er wel in, maar we zien er niks in. En als wij hem verwachten uit de hemel, betekent dat hij ineens zichtbaar wordt. Want misschien denkt u dat als de Heer in de toekomst komt op de wolken des hemels, dat hij dan van heel ver af, het stipje wordt langzaam groter, en dan op die wolk. Enzovoort, dan vraag ik me altijd in welk land dan en boven welke stad. Ik bedoel, hè? Nee, ik denk dat de Heer ineens zichtbaar wordt. Gewoon. Dus geen kwestie van, hij komt of zo, van een hele grote afstand, weet je veel hoeveel lichtjaar. Dat is trouwens helemaal onzin, maar goed. Hè? Maar, hij vertoont zich, hij verschijnt en dan zien we hem. Dat heet trouwens ook gewoon komen. En daar gaat het maar om. En als wij aan de ene kant leren dat de Heer in ons midden is, dan hoeven we aan de andere kant niet te denken dat de Heer voor zijn wederkomst wel al een hele lange weg zal af moeten leggen. Want hij moet wel van erg ver komen. Nee, zo is het ook niet. De Heer is in ons midden, de Heer is in de hemel. Waar zijn wij dan? Is dan de vraag. Nou, dan is het antwoord in de hemel.
Ja, die staat nou ook in ons midden.
Want die is ook in ons midden, ja, precies. Nou, dat is het verhaal. Gaan we dus naar de hemel toe? Helemaal niet. Wij zijn daar al. Dat is het verhaal. Alleen als je niet gelooft dat we al hemelburgers zijn en daarin leven enzovoorts, ja, dan blijft er moeilijk wat anders over dan te zeggen, ja, dan gaan we dus straks naar de hemel toe. Maar het is niet correct, het staat ook niet in de Bijbel. Ik heb het nooit ergens gelezen, uitdrukkelijk niet. Nee. Maar als een mens, oh, laat ik het zo zeggen, als een mens nou eenmaal in een lichaam zou moeten wonen, en dat moet ook eigenlijk, wat het ook maar is, maar in ieder geval het een of andere instrument wat zijn wezen uitmaakt, wat zijn verschijning vormt enzovoort, dan is het ongetwijfeld zo dat na het afleggen van dit aardse, deze aardse tent, en voor de openbaring van ons verheerlijkte lichaam ter gelegenheid van de opname van de gemeente en onze openbaring van de rechterstoel van Christus, dat dan in die tussentijd wij ook daadwerkelijk een lichaam hebben. Een geestelijk lichaam. Een hemels lichaam. En waarom niet? En dan zegt u natuurlijk, zijn er dan nog verschillende soorten hemelse lichamen? Dan zeg ik, ja, hebben we het net al over gehad. En bovendien, wat denkt u van de Heer Jezus zelf dan? Toen die opstond uit de dood, toen dacht een van de vrouwen, die hem trouwens bijzonder goed kende, die dacht dat ze met de tuinman sprak. Nou, was dat ook zo, maar die is helemaal moeilijk. De tuinman is de hovenier en de hovenier is degene die de hof bouwt en bewaakt. Kortom, het is de tweede Adam. En dat was het dus ook. Er staat er allemaal niet voor niks wat zij dacht. Ze dacht dat het de hovenier was, maar dat was zij natuurlijk ook. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Ik bedoel alleen maar te zeggen, zij dacht dat is de een of andere figuur die hier iets moet of zo. Hè? Die voor de spullen, voor de tuin van Jozef en Arimathea zorgt. Hè? Leuk, hè? De hof van Jozef. Goeie, hè, zuster Retekel? Ja, van hem was de hof. Maar dat even terzijde. Maar dat betekent dus, de heer was wel opgewekt. Het was ook niet een normaal menselijk aards lichaam. Dat kan niet. Het was een opgewekt lichaam. En volgens 1 Korinther 15 was het dus een lichaam opgewekt in eer en in heerlijkheid of wat dan ook. Maar erg veel heerlijkheid straalde er in ieder geval niet vanaf. Nou, dat is maar waar het om gaat. Later was het wel anders bij gelegenheid. En in de toekomst zal hij zelfs verschijnen in grote kracht en heerlijkheid. Bij zijn wederkomst in elk geval. Daar is dus verschil tussen. Maar wat dat in concreto inhoudt, ja, dat weet ik niet. En ik denk ook niet dat het zin heeft om ons bezig te houden met de vraag hoeveel licht ons lichaam geeft voordat we geopenbaard zijn voor de rechterstoel van Christus. Ik bedoel, dat heeft maar heel weinig zin, denk ik. Hè? Maar waar het om gaat is dat de heerlijkheid die ons is voorgesteld aan ons niet geopenbaard wordt nadat we hier zijn overleden, maar die wordt aan ons geopenbaard inderdaad pas bij de openbaring van Christus. Bovendien, Johannes zegt dus dat we pas dan hem gelijk zullen wezen. In de Johannesbrief. Ja, dan. Dat is wanneer Christus geopenbaard zal worden. Dan zullen we hem gelijk wezen. Dan zullen we hem zien gelijk hij is. Enzovoort. Johannesbrief, ja. Ja. Dan. Waaruit niet? Uit 2 Korinther 5. Nee, dat zeg ik. Uit 2 Korinther 5 haal je dat niet. Daarom sta ik er nu bij stil. Ja, van het een komt het ander. Dat kan ik ook niet ontwijken dan weer, zo'n discussie. Dat wil ik ook niet. Maar waar het om gaat is dat in 2 Korinther 5 de apostel helemaal niet uitziet naar zijn lichamelijk overlijden en dan na 1500 jaar of bijna 1900 jaar de opname van de gemeente of zo. En heeft het zeker niet over dat hij hier zal overlijden en zijn aardse lichaam afleggen en dat hij dan geopenbaard wordt voor de rechterstoel van Christus. Want dat is ook niet waar. Daar zit dan nog wel wat tussen. Maar dat wat er tussen ligt, dat bespreekt hij niet. De gedachte is gewoon dat wij, zei hij bij een andere gelegenheid, dat wij levend overblijven tot de toekomst des Heren. Dat was wel niet zo. En het is voor ons misschien ook niet zo. Maar dat is ons uitzicht. Onze toekomstverwachting is niet te sterven. Onze toekomstverwachting is de verschijning van Christus. En bovendien, dat wij wellicht voor die tijd overlijden hier, doet er trouwens niks aan af. Want daarna slaan we onze ogen op in de hemel. En wat voor lichaam we daar ook hebben, ook dan is onze verwachting nog precies dezelfde. Namelijk, de verschijning in de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, die uit de hemel zal verschijnen. En die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam. Nou, misschien zijn we het vernederde lichaam bij die gelegenheid dan al kwijt. Maar niettemin, wanneer we gelijkvormig gemaakt worden aan zijn heerlijk lichaam. Dat is niet bij ons lichamelijk overlijden hier, maar dat is bij de wederkomst van Christus. Kortom, bij de opname van de gemeente bedoel ik.
We hebben de
dood
eigenlijk ook achter ons.
Daarom wordt er ook niet over gesproken. En dan hebben we nog die andere uitspraak. Hier staat, wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. En veelal wordt dan gedacht, zodra dat gebeurt, ontvangen we dat verheerlijkte lichaam. Daarna blijkt dat dat hier toch niet echt staat. En dat het zelfs ook niet past in de hele gedachtegang. En dan springt men over naar, ik geloof maar de enige andere tekst maar die in dat verband geciteerd wordt. Dat is de uitspraak van de apostel Paulus. Ontbonden te worden en met Christus te zijn is mij verreweg het beste. Ja. Maar dan moet ik meteen bij zeggen. Dat het is maar net hoe je dat leest. Ontbonden te worden en met Christus te zijn is verreweg het beste. Betekent dat hij zich hier nog in dit aardse lichaam gebonden beschouwt. Maar u gelooft toch niet dat hij zegt dat hij nu gebonden is en zonder Christus. En dat als hij hier ontbonden wordt, dat hij pas dan met Christus is. Nee, dat zegt hij dus ook niet. Dus de gedachte is, hier ben ik gebonden en met Christus. Maar ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is mij het beste. Nou, dat lijkt mij de gedachte die je naar voren brengt. En als het dat niet is, dan zeg jij dus, gebonden te zijn en zonder Christus, dat is slechter dan onbonden te worden en met Christus te zijn. Maar dat kan hij nooit zeggen, want hij is hier gebonden en met Christus. Zodat de nadruk helemaal niet ligt op Christus. Je kunt het zelfs weglaten. Hij zegt dus gewoon, onbonden te zijn is beter dan gebonden te zijn. Dus ik leg het liefst dit aardse lichaam af. En dan vraagt hij, maar waarom zegt hij dan en met Christus te zijn? Wel, wat is het bezwaar van hier gebonden te zijn in het lichaam? Waarom wilt u uit de banden van dit lichaam? Omdat het u belemmert, tot op zekere hoogte althans, om met Christus te zijn. In ieder geval belemmert het ons om hem te zien. En dat vind ik een heel sterk argument. Denk altijd, als wij als gelovigen de Heer zouden kunnen zien, dan zouden wij als gelovigen allemaal stuk voor stuk heel wat anders leven. Nee, want dan zijn we die dingen veel meer bewust. Wij zeggen wel, de Heer is ons midden. Als we het echt geloofden, zouden wij ons wellicht toch wat anders gedragen. Maar als we hem zien willen, moeten we ontbonden worden uit dit lichaam. Maar dat wil niet zeggen dat we nu niet met Christus zijn, want dat zijn we wel. Dus je mag nooit in die tekst lezen dat hij zegt ontbonden worden en sterven. En in plaats van in dit lichaam bij de Heer zijn, dat is mij verreweg het beste. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ik ben liever bij de Heer zonder dit lichaam, dan dat ik bij de Heer ben met dit lichaam. En daar spreekt hij dus inderdaad over zijn lichamelijke dood. Uiteraard. Maar betekent niet dat hij pas na ontbonden te zijn met Christus is. Dat was hij namelijk al, maar daarom wil hij juist ontbonden worden. Een volstrekt logische redenering. Hoe dan ook, ik lees dit soort uitspraken allemaal niet in de schrift. Ook de uitdrukkingen van dat gelovigen ons voor zijn gegaan, ook die zijn onbijbels. Ik lees ze ook niet. En bovendien, ze gaan ons niet voor, want dat is wel juist wat er staat, expliciet. Als je aan de schrift houdt, dan kun je deze uitdrukkingen niet gebruiken. De schrift staat dat degenen die levend overblijven niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want we gaan allemaal gelijk. En dus betekent het andersom ook dat degenen die ontslapen zijn niet voorkomen degenen die levend overgebleven zijn. Dus zeg nou niet die of die is ons voorgegaan. Hoewel de gedachte wel begrijpelijk is en wellicht ook juist is, maar het is niet een Bijbelse formulering. En hoe moet je het dan zeggen? Ja, dat weet ik ook niet, maar daar zit het probleem. Als je zegt die of die is bij de Heer, dan moet je beseffen dat de manier is waarop wij met elkaar spreken, maar dat de uitdrukking zelf niet al te Bijbels is. Wij zelf zijn ook bij de Heer namelijk. Toch? Ja. Je kunt hooguit zeggen, die of die is ons voorgegaan in het afleggen van dit aardse lichaam. Dat is waar. Maar dat is niet waarnaar wij uitzien. Waar wij echt naar uitzien is de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Kortom, wij zien uit naar de opname van de gemeente en dus naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dat zou geen zin hebben, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, als de meesten van de gelovigen op voorhand hun heerlijkheid al ontvangen zouden hebben. Want als ze hun beloning al hebben, hun heerlijkheid hebben ontvangen, waarom moeten ze dan nog voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden? Dat gaat dus ook niet. Dus de uitdrukking die of die is bevorderd tot heerlijkheid ontleent aan uitdrukkingen van binnen het leger des heils. Dat is een uitdrukking die je binnen het kader van het leger des heils zou moeten verklaren, maar het is niet een Bijbelse uitdrukking. Dat beweren zij trouwens ook niet, dus ik zeg niks verkeerds. Ik krijg met niemand ruzie. Maar heerlijkheid ontvangen wij pas na de opname van de gemeente, ter gelegenheid daarvan. En juist daarom, dat is juist daarom, opdat wij daarnaar uit zouden zien. Opdat wij niet zuchtend door het leven gaan in afwachting van onze dood, want dan zou het een dieptepunt zijn. Maar inderdaad, dat we door het leven gaan ziende op Christus die verheerlijkt is. Opdat wij daarna aan hem deel zouden krijgen. Maar ik geloof dus wel degelijk dat als wij dit aardse lichaam afleggen, dat we onze ogen openslaan in de hemel en zonder enige twijfel ook dat we de Heer zullen zien. Of dat in heerlijkheid is en in welke mate, dat weet ik allemaal ook niet. Dat kan ik moeilijk zeggen. Omdat de schrift daar toch ook verder niet over spreekt. Maar dat we de Heer dan zullen zien, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar dat we gewoon verder gaan met wachten op de opname van de gemeente en daarnaar uitzien, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Goed, daar laten we het eerst bij, want als we dan toch moeten wachten, dan kunnen we net zo goed even koffie drinken. Ja. Wij proberen toch maar weer de draad op te nemen, hoe moeilijk dat dan soms ook is. In dit schriftgedeelte is altijd problematisch hoor. Daar staat dat het aardse huis aan de ene kant gebroken wordt, dat slaat uiteraard op het voorbijgaan van de zienlijke dingen uit het voorgaande vers, lijkt me een duidelijke zaak. Dat gaat toch voorbij. En daarna hebben wij een gebouw. Iets blijvends is uiteraard de gedachte tegenover de tent of de tabernakel in het eerste deel van vers 1. Hebben wij een gebouw uit God tegenover de tent uit de aarde eigenlijk. Hè? Een huis niet met handen gemaakt en dus inderdaad niet behorend tot deze oude schepping. Maar inderdaad een eeuwig huis en wel in de hemelen. Want, en dan vers 2, want ook in deze, dat wil zeggen in deze tabernakel, in deze zuchten wij, en wat ik er straks zei bij Romeinen 5, of bij Romeinen 8 moet ik hier ook zeggen, het is hetzelfde zuchten, namelijk kreunen. Het woord betekent namelijk hardop ademen. Maar dat is niet echt zuchten. Zucht is alleen het geluid van de adem zelf. Maar het is meer dan dat. Het is het kreunen erbij. Hè? Het duidt namelijk op lijden. Het is een normale term die gebruikt wordt in verband met zwangerschap en bevalling. Zuchten, kreunen. Ja? Het valt mee, zegt zuster te komen. Ja. Het valt ook om mee. Het valt ook om mee. Ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Dat deze, in vers 2, slaat dus gewoon op die aardse tabernakel. En de woonsteden die uit de hemel is, slaat uiteraard op het gebouw van God, het gebouw uit God, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Dat lijkt me ook duidelijk. En verder, die woonsteden, woonplaats zeggen wij gewoon, hè. Daarmee worden wij overkleed, staat er. En de gedachte is natuurlijk dat het lichaam een kleed is. Omdat het de uiterlijke verschijning is. En eigenlijk is het, officieel is er zelfs niet eens een verschil tussen een lichaam en een kleed. Het kleed is het lichaam en het lichaam is het kleed. Het is de uiterlijke verschijning van de mens. Maar daarnaast, er staat zelfs overkleed te worden. Dat veronderstelt zelfs een extra kleed. In de Bijbel komt het ook nog eens voor, hè? Een overkleed. Je kunt een kleed aan hebben, maar er kan ook nog wat overheen, een overkleed. Er zijn dus in wezen dan al twee dingen. Ja, je kunt ook een overjas aan hebben, ja. Jas en overjas en hemd en een overhemd. En alles aan hebben en dan nog een overal. Maar goed, er moet motor overal zijn, hè? Denk ik dan. Maar het gaat om een kleding. Dat duidt op de uiterlijke verschijning. Bovendien, het noemen van het kleed, dat brengt ons bij een over het algemeen toch erg bijbelse gedachte. Dat het kleed namelijk de uitdrukking is van wie iemand is. In Nederland zeggen wij gewoon kleren maken de man. Toch? Dat wil zeggen dat de uiterlijke verschijning, Dat daaraan iemand herkend kan worden. Dus op 30 april iemand, een dame ziet rondlopen met een hoed op. Hè? Dan moet het de koningin zijn, denk ik altijd. Maar goed. Hè? Maar bij wijze van voorbeeld dan maar. Maar in ieder geval, het kleed, we kennen dat natuurlijk nog steeds ook in onze dagen aan uniformen en dat soort zaken. Hè. Daarom zijn mensen nou eenmaal te herkennen. Het is een uitdrukking van wat de Bijbel zou noemen heerlijkheid. En zoals verschillende lichamen verschillende heerlijkheid hebben in 1 Korinthe 15, zo drukt een verschillend kleed inderdaad een verschillende heerlijkheid uit. En dat staat hier dan ook, vers 3. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Nou staat er in elk geval vast dat wij een gebouw hebben uit God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat krijgen we in elk geval. En er staat vervolgens dat wij met die woonsteden die uit de hemel is, overkleed worden. En toch wordt in vers 3 een stapje terug gedaan. Heb je dat? In vers 1 en 2 gaat het maar om één ding. Het afleggen van het oude lichaam en laten we dan zeggen het aandoen van het nieuwe lichaam. En bedenk dan, afleggen van het oude lichaam, wel afleggen veronderstelt het uittrekken van een kleed. En het aandoen van een nieuw lichaam veronderstelt het aantrekken van een kleed. Maar gaat maar, ja, natuurlijk, ja, precies, dat is ook zoiets, ja. Maar het is inderdaad maar één ding waar het om gaat. Het afleggen van het oude, het aandoen van het nieuwe. In vers 1 en 2. Maar in vers 3 heb je nog een tussenfase. Want daar staat, in vers 2 zegt dan dat wij overkleed worden dan met die woonsteden uit de hemelen. Maar vers 3 zegt, indien wij ook, hè, zo, indien. Indien wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Nou, naakt is naar het Nederlands uiteraard wel zonder kleed, maar niet zonder lichaam. Dat is het blote lichaam, zeggen we dan. Hè? En dat betekent uiteraard alleen het lichaam. In het voorgaande ging het gewoon om het nieuwe lichaam en dat is dat kleed. Maar in vers 3 blijkt er toch nog onderscheid gemaakt te worden tussen naakt zijn en bekleed worden. En dat is het hele punt. Daarmee wordt aangegeven dat de woonsteden die we uit de hemel ontvangen, waarmee wij eventueel bekleed worden, dat die woonsteden inderdaad meer of minder heerlijkheid openbaart. Of dat dat lichaam wat we ontvangen minder of meer kleding aan heeft. Dat is eigenlijk de gedachte. Is het naakt of is het overkleed? Strikt genomen zit er nog één tussen. Je hebt namelijk naakt, bekleed, overkleed.
Staat dat dan in verband met geloof?
Ja, staat in verband met geloof. Ja.
Hier staat, als wij namelijk
hoewel bekleed, niet naakt bevonden worden.
Inderdaad, dat heb ik trouwens in mijn aantekening ook gewoon staan, hoor, zoiets. Want dat is de strekking van de zin. Want, laat ik het dan anders zeggen. Dan zeg ik het heel anders, maar ik hoop dat u toch nauwkeurig leest wat er staat en begrijpt wat er staat, want daar hebben we meer aan dan dat u mij begrijpt. Maar de gedachte is dat, laten we dan zeggen, dat in de toekomst gewoon aan al die gelovigen klederen, namelijk lichamen, klederen worden uitgedeeld. Maar nadat dat gebeurd is, komt wel eens wezen dat we zeggen, goh, ik sta er toch maar naakt bij. In vergelijking met anderen dus uiteraard. Nou, dat is de gedachte. Want vers 2 zegt, wij ontvangen onze woonsteden die uit de hemel is, daarmee worden wij overkleed. Dat is dus dat nieuwe lichaam, maar dan staat erachter, als dat tenminste zo is, dat wij bekleed, dat is al een stap terug, van overkleed naar bekleed, zo wij ook bekleed niet naakt zullen gevonden worden. En naakt staan, dat kan natuurlijk, kun je natuurlijk heel absoluut nemen, maar naakt staan kan ook betekenen dat men weinig kleding aan heeft. Of weinig heerlijke kleding aan heeft. In dienst was het altijd, als je je koppel niet om had, je riem dus eigenlijk, hè? Als je koppel niet om had, dan werd je geacht naakt te zijn. Omdat je dan domweg niet voldoende aangekleed was. Of als er maar een knoopje open stond, nee, dat kon aan je jasje zijn hoor, daar gaat het niet om. Als er maar een knoopje open stond, dan liep je er naakt bij, of er was een knoop af of zo, hè. Want domweg, dan was je niet bekleed, vond men, althans niet voldoende, en dan werd gewoon gezegd, je bent naakt. Nou, daar gaat het om die verhoudingen. Je moet je zo voorstellen dat we in de hemel aankomen, stel met z'n allen, zal ik maar zeggen, de kleding wordt uitgedeeld en daarna, als dat gebeurd is, dan blijkt dat we toch maar heel weinig aan hebben. Nou, dat is het verhaal.
Dus weinig loon. Dat is de loon weinig.
Precies, uiteindelijk betekent het dat het loon is, de kleding namelijk, is de uitdrukking van iemands heerlijkheid. Je had kunnen zeggen het lichaam, het aard van zijn lichaam is de uitdrukking van iemands heerlijkheid, maar als dat te moeilijk is, dan zeg je gewoon het kleed, want dat is eigenlijk hetzelfde. Het kleed is de uitdrukking van iemands heerlijkheid. En als men dus na het uitdelen van de kleding en uitdelen van de heerlijkheid dus naakt staat en weinig verheerlijkt is, ja, dan is dat jammer, dan sta je er nogal naakt bij, verhoudingsgewijs. En dat is waar het hier om gaat. Kortom, dat kleed is dus hier in deze gedachtegang de beloning. Of wij worden alle geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. En nadat dat gebeurt is, ontvangen we als beloning, zeg maar, een kleed. Maar de een ontvangt een ander kleed dan de ander. En sommigen ontvangen zo weinig kleed dat je zegt, nou, die staat er naakt bij. Nou, dat is de gedachtegang. Het is volstrekt dezelfde gedachtegang als die van 1 Korinthe 3... waar de gelovige geacht wordt loon te ontvangen na werken. Maar er staat wat de werken die iemand gedaan heeft in het lichaam enzovoorts, die worden in vuur geworpen. En als iemand dan gewerkt of gebouwd heeft met hout, hooi en stro, ja, jammer dan, maar dat verbrandt allemaal, dus dat is hij dan kwijt. Maar wat er gebouwd is met goud, zilver en kostelijke stenen, wel, dat doorstaat het vuur, is niks meer aan de hand. En dat blijft dus. En als er helemaal geen goud, zilver of kostelijke stenen bij waren, alleen hout, hooi en stro, dat is leven onder de wetten, stro, dat weet u, dat wordt gebruikt bij het maken van tichelstenen, de wetten en de slavernij in Egypte. Maar goed, als het alleen hout, hooi en stro is, dan verbrandt het allemaal, maar dan staat er, doch hij zelf zal behouden worden, maar alzo als door vuur. Nou goed, als de beloning in plaats van het goud, zilver, kostelijke stenen nou gewoon bestaat uit kleding, dan wordt hij zelf wel behouden, maar dan staat hij naakt. En dat is zoals het hier naar voren gebracht wordt. Nog een andere plaats. Ik geloof dat het de gelijkenis van de pot. Nee, dus dan gaat het over steden, geloof ik. Hè? Maar goed, ik een ander voorbeeld nemen. Nog een andere plaats wordt gezegd dat de beloning bestaat uit kronen. Stel je voor dat je ze allemaal kunt stapelen. Hè? Dan kun je ze opstellen. Een boel kronen. Dat lijkt me niet zo handig, maar hoe stel je dat anders voor? Wel, als je dan één of zelfs helemaal geen één hebt, dan sta je er nogal naakt bij zonder hoofddeksel. Nou, dat is precies dezelfde gedachtegang. Naakt. Bovendien, Het beeld wat hier gebruikt wordt is niet alleen een Bijbels beeld, maar het is ook een beeld wat bekend is uit de Griekse mythologie, de Griekse godenleer of hoe het maar heet. Daar is de gedachte dat als een mens overlijdt en in de dode Hades, dat is de andere wereld, gene zijde, opstanding kent men niet, dus Hades, wat in de Bijbel hel of dodenrijk is, is daar gewoon de eeuwigheidssituatie in die gedachtegang. Dan gene zijde van de spiritisten is dat, hè. Gene zijde, andere kant. Als er dus hier iemand sterft, dan komt hij daar in de eeuwigheidssituatie terecht. En dan krijgt hij een al of niet glimmende, lichtgevend lichaam. Al nagelang de werken die hij gedaan heeft bij leven, of al nagelang wie hij geweest is, of wat hij gedaan heeft, gepresteerd heeft bij leven. En waarbij de gedachte dan is dat aan dat lichaam ook gezien kan worden wie iemand vroeger, of wat iemand vroeger was, wat met zijn leven gedaan heeft. En dat vind je dus ook hierin terug. Het blijkt ook een min of meer Bijbelse gedachte te zijn. Want aan de verschijning van de gelovigen straks, na de rechterstoel van Christus en dus na de opname van de gemeente, is te zien wie iemand is. En dus wie hij was, uiteraard. Ja, kind van God is hij, uiteraard, dus was hij daar niet. Maar het gaat om die uiterlijke heerlijkheid. Dat daaruit, of daarin drukt zich in ieder geval de beloning uit. Ja. Nou zegt u misschien, nou ik hoef niet zo'n lichtgevend figuurtje te zijn daar. Ik neem met minder wel genoegen. Dat kan wel zijn, maar bedenk dan dat het echt heus alleen maar een beeld is. Want het gaat niet alleen om de kleding, het gaat helemaal om de positie die men inneemt. En waar wij hier beneden, hier op aarde toch wel wat belang hechten aan onze omstandigheden. Mogen wij ook wel wat belang hechten aan onze omstandigheden in de eeuwigheid uiteraard. Daar gaat het om. Maar de gedachte is dat het lichaam wat iemand ontvangt, de beloning ook in zich houdt. Drukt zich daarin uit. Of het drukt zich uit in de kleding die hij draagt. Maar in de praktijk is dat uiteraard hetzelfde.
Of hij werd heerser.
Ja, dat klopt. Nou, dat heeft te maken met de mate waarin wij met hem heerschappij zullen hebben. Want nog een ander voorbeeld wat ik net even passeerde, was dat van de gelijkenis van de ponden, want daar is bestaat de beloning uit steden, geloof ik. Hè? Dat drukt natuurlijk heerschappij met Christus uit. Het is trouwens hetzelfde als kronen, hoor. Want de kroon is de uitdrukking van koningschap, en het koningschap van ouds is een koningschap over een stad. Dus het ontvangen van steden is hetzelfde als het ontvangen van kronen. Maar in het algemeen is het ontvangen van heerlijkheid en dus heerschappij met Christus. Want het is één ding om vast te stellen dat de gemeente in zijn geheel deelt in de verheerlijking en dus in de heerschappij van Christus, straks in de openbaring van het koninkrijk, dat is natuurlijk zo. Maar het is een ander ding dat binnen de gemeente wel degelijk verschil is tussen de individuele gelovigen. Net zo goed als een verschil is voor degene die straks het koninkrijk binnengaan hier op aarde. Iedereen ook niet gelijk.
Van de Heer natuurlijk. Ja, de heerlijkheid van Christus is echt.
Het is zelfs nog sterker. De heerlijkheid die wij ontvangen is de heerlijkheid van Christus. Want die heerlijkheid ontvangen wij vanwege het lijden dat we ondergaan hebben. En dat was ook het lijden van Christus. Of het lijden met Christus eventueel uit Romeinen 8 dan. Hè? En uit 2 Korinthe 4, niettemin, want er staat dat wij altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragen, enzovoorts. En we worden in de dood overgegeven om Jezus wil, enzovoorts. Precies hetzelfde. Het gaat dus inderdaad, dan laat ik het dan nou een keer een beetje wat losser van dit schriftgedeelte zeggen. Het gaat er inderdaad om dat wij leren leven uit geloof in vertrouwen op hem. Daar is de beloning voor, maar de conclusie die je meteen zou moeten trekken is dat zo'n leven uit geloof inderdaad vanzelfsprekend lijden voor de oude mens met zich meebrengt. En te zeggen dat men beloond wordt door het leven uit geloof is hetzelfde als te zeggen dat men beloond wordt voor het lijden met Christus, want het is hetzelfde. Het een gaat niet zonder het ander. En die gedachte wordt heel breed ontwikkeld in de Hebreeën 11 en 12. Hebreeën 11, leven uit geloof. En Hebreeën 12, dat men inderdaad de tegenstand verdraagt enzovoorts.
Lijden om Christus.
Ja. En dat lijden bestaat in de eerste plaats uit een buitengesloten worden uit de normale samenleving. Maar geïsoleerd raakt in de wereld niet thuis is enzovoorts. En bovendien de blijde boodschap ook niet kwijt kan enzovoorts. Dat is frustrerend hoor, denk daar goed om. Hm? En het woord wat ons zo dierbaar is, wordt door anderen tegengesproken enzovoorts. Dat is inderdaad een heel beroerde situatie, ja. En de gelovige raakt in ieder geval in de wereld in een isolement. En dat is ook wat van de Heer staat. Hij heeft kruis gedragen. Dat kun je natuurlijk letterlijk nemen, maar in de parallelle zin staat, hij heeft de schande vracht. De schande is altijd de uitdrukking van dat men buitengesloten is. Hm? En dus eindigt de Hebreeënbrief ook zo, maar dat is dan inmiddels hoofdstuk 13, hebben we al de laatste drie hoofdstukken gehad. Hoofdstuk 13 zegt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. En daarvoor worden wij beloond. Een leven uit geloof is altijd een leven buiten de lege plaats. En hoe meer wij vasthouden aan het leven in de wereld, hoe minder wij leven uit geloof vanzelfsprekend, hoe minder wij ook vanzelfsprekend met Christus zullen lijden, maar ook hoe minder heerlijkheid wij met hem zullen ontvangen. Dat is de gedachte. Nou even terug naar dit schriftgedeelte. De gedachte is dus dat wij een woonstede ontvangen in de hemel. Dat is vers 2 van 2 Korinthe 5. Een woonstede die uit de hemel is. Hetzelfde dus als een gebouw uit God. Daarmee willen wij, of zullen wij, overkleed worden. Maar het woord kleding daarin wordt gebruikt om als inleiding naar de volgende gedachte. Want hoe zeg je dat anders? Hè? Als het over een lichaam gaat, dan is het zo, je hebt een lichaam of je hebt het niet. Maar als het over kleding gaat, dan kun je altijd zeggen, je hebt kleding, nog meer kleding enzovoorts. En daar gaat het om, dan kun je onderscheid maken. En het onderscheid wordt dan ook in vers 3 gemaakt. Namelijk, je kunt bekleed zijn en je kunt zelfs naakt zijn. En de zin zegt dat het mogelijk is dat nadat de kleding is uitgedeeld en iedereen dus bekleed is, wij toch tot ontdekking komen dat we naakt, dan wel tamelijk naakt, gevonden worden. Nou, als er dan onderscheid gemaakt kan worden tussen aan de ene kant het lichaam ontvangen en de andere kant het ontvangen van dit kleed en zelfs overkleed, iets extra's dus, dan zou het best zo kunnen zijn dat als wij straks maar stel dat we dit aardse huis, ons aardse huis, deze tabernakel gebroken wordt, dan kan het best zo zijn dat we inderdaad in de hemel dat lichaam hebben. Dat hebben we ongetwijfeld, ik zeg dat kan best, ik bedoel, dat is in elk geval zo. Maar het kan dus ook heel goed zo zijn dat de heerlijkheid waarmee we overkleed worden, dan wel bekleed worden, dat we die pas later ontvangen, namelijk wanneer we geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat is ook een voorstelling van zaken. Kortom, we ontvangen in de hemel weliswaar een ander lichaam. Dat hebben we daar, of dat blijken wij te hebben, of hoe je dat maar zegt. Maar de bekleding daarvan wacht op onze openbaring voor de rechterstoel van Christus.
Ja.
Nee, dat weet ik. Maar de oorspronkelijke gedachte in vers 1 en 2 maakt dat onderscheid ook niet. En ik was niet verder, uitdrukkelijk niet verder dan vers 1 en 2. Deze versen leren niet dat wij meteen voor de rechterstoel van Christus staan en verheerlijkt worden, want dat leert het niet. Sterker, vers 3 zegt dat er inderdaad onderscheid bestaat tussen het lichaam als zodanig en de heerlijkheid waarmee dat lichaam bekleed wordt. En daar straks heb ik wel gezegd, er bestaat onderscheid tussen de hoeveelheid licht die dat lichaam verspreidt. Maar waarom zou het kleed niet kunnen bestaan uit licht? Nou wordt het abstracter weer, hè? Een stralenkrans eromheen. Kan toch? En er zit waarschijnlijk zo'n dimmer aan, zo'n regelaar. En bij iedereen wordt het vast afgesteld, geëikt. Met een schroevendraaier op de rug. Nou goed, laat maar zitten. Ja, maar dan kun je toch voorstellen dat dat zo is. Dan ontvangen wij weliswaar een lichaam waarvan 1 Korinthe 15 zegt, het is een heerlijk lichaam van de opgewekte mens vergeleken bij het lichaam wat gezaaid is. Maar ook daar in 1 Korinthe 15 wordt die periode van na het overlijden en voor de opname van de gemeente wordt ook niet beschreven. Zodat het inderdaad is, hier hebben we een lichaam wat gezaaid wordt in oneer en uiteindelijk zeg ik er nu bij, uiteindelijk hebben we een lichaam verheerlijkt. Maar daartussenin kan natuurlijk, zit natuurlijk een variatie in. Namelijk, we hebben straks al, in het geval dat ons aardse huis verbroken wordt, hebben wij een gebouw bij God, dat is klaar. Maar of dat dan al compleet overkleed is en verheerlijkt is, is vervolgens de vraag. En dan is mijn antwoord, nee. Maar het is wel een ander lichaam dan we hier hebben. En bovendien onsterfelijk lichaam. Als u dat een verheerlijk lichaam wil noemen, vind ik dat best, maar het is zo verwarrend dan, hè. We hebben nu een vergankelijk lichaam. Als dat afgelegd wordt, hebben we een onvergankelijk lichaam. Maar een verheerlijk lichaam, dat is de aanduiding van beloning enzovoort. En dat hangt samen met de verschijning van Christus in heerlijkheid. En dus de wederkomst van Christus met de gemeente. Pas daar zijn wij daadwerkelijk met hem verheerlijkt. En hebben wij een verheerlijkt lichaam.
Zouden we dan ook wat bloed hebben?
Dat is een heel moeilijke vraag. Bloed in de letterlijke zin, nee.
Nee, dat de Heer Jezus zo zegt. Dat ze niet geloven in hem. Hij zei, als ik geest was, dan had ik geen vlees en binden zoals geest dat ik wel heb.
Ja.
Dat het niet alleen ons is dat ook zo bewegen en dat hij zo binnenkwam zonder een deur.
Nou, het blijft een moeilijke zaak, want je kunt vragen, hebben we dan vlees?
Ik zeg dat maar zo, hoor.
Hebben we dan vlees? En als ik dan nee zeg, zegt u maar in de Bijbel is vlees een lichaamssynoniem. Is eigenlijk hetzelfde. Wat lang niet altijd zo is, maar in sommige gevallen wel. En dan kom je dus in een moeilijke discussie terecht. Maar om dan weer even heel af te dalen naar die schriftplaats. Daar gaat het om het opstandingslichaam van Christus wat daar verscheen. En het opmerkelijk is dat hij zei, het is een lichaam van vlees en benen. En daar trekt men dan de conclusie dikwijls uit. Dat aangezien de vaste uitdrukking is een lichaam van vlees en bloed. De Heer dus kennelijk geen bloed had in dat lichaam. Ja, dat is een vaste lering hoor. Maar ik persoonlijk ik kan dat helemaal niet volgen. Want het lichaam van de oude mens is wel degelijk ook een lichaam van vlees en benen. Bovendien, het verband waarin het gezegd wordt is duidelijk genoeg. Namelijk, het gaat erom of hij al of niet een geest, een spook zeg maar, een geest is of niet. En die zegt, nee, het is vlees en benen, voel maar. En als je dat erbij zegt, dan begrijp je waarom hij zegt vlees en benen. Als je zegt vlees en bloed en voel maar, dan kun je dat nog niet controleren. Maar vlees en benen in de zin van het is hard, het is tastbaar, enzovoorts. En in zijn verschijning daar op aarde, in zijn opstandingslichaam, was het dus een lichaam van vlees en benen. En of er ook bloed in zat, ja, dat weet ik niet. Maar ik schiet altijd meteen met mijn gedachten een heel niveau hoog en zeg, bloed is leven, hebben we daar leven? Ja, dat wel, ja. Bovendien, de Bijbel staat vol over het bloed van Christus, uitdrukkelijk het bloed wat Christus nu heeft. En als je dan vraagt, heeft Christus dan bloed? Dan is het antwoord ja. Maar het is maar de vraag wat je daaronder verstaat, want het gaat gewoon dan over zijn leven, hè? De levende Christus. Het leven van Christus.
Ja.
Zijn bloed reinigt, niet reinigde, reinigt. Het betekent gewoon de levende Christus, het leven van Christus, reinigt ons van elke zonde. Want dat betekent het. Dat gaat echt niet over het bloed aan het kruis, het letterlijke bloed van Jezus van Nazareth. Want dat reinigt ons niet. Nee, echt niet. Het was het bloed van het oude verbond. Dat reinigt helemaal niet. Maar het bloed, het leven namelijk wat de Heer nu heeft, dat is wat ons reinigt. Want het is de nu levende Christus die ons reinigt en heiligt enzovoort. Dat staat er vele malen. Maar onder bloed wordt dan gewoon verstaan leven als zodanig. En hoe dat eruit ziet en wat voor kleur het heeft, ja. Ik geloof niet dat dat echt aan de orde is, hè. Goed, dus terug naar 2 Korinthe 5, waar vers 3 dus zegt, zo wij ook bekleed en niet naakt gevonden worden. Dus de hoop wordt eruit gesproken dat wij, terwijl de klederen reeds verstrekt zijn, niet nog naakt of slecht gekleed staan. Daar komt het in de praktijk op neer. Dus je hebt daar naakt staan, bekleed zijn en overkleed zijn. Dat worden dus gradaties genoemd. Maar wat wij uiteindelijk verwachten en wat Paulus naar uitziet is overkleed te worden uiteraard. En daar gaat het om.